Zolang wij tijd hebben, gaan wij gewoon verder. Bij waar wij gebleven waren. En dat was in Psalm 47 inmiddels. In de eerste plaats, voor de opperzangmeester, dat weet u langzamerhand hoe dat zit, hè? Met het oog op de eeuwigheid. De toekomst, op zijn minst. Met het oog op het opperste, het meeste. En zang, och, als het in de psalmen staat, dan hebben we er niet al te veel moeite mee. Bovendien in de psalm wordt gesproken over psalm zingen. Het woord komt een paar keer voor, dus vooruit maar weer. Ligt voor de hand. En misschien betekent het dat ook wel letterlijk, maar dan nog bergt het de betekenis in zich van met het zicht op of naar, gewoon op, naar de eeuwigheid, de eeuwige, de blijvende dingen. En zo is het ook vertaald, heb ik u ooit wel eens verteld in de Septuaginta. Met het oog op het einde, vertaalt men het dan. En wat de kinderen van Korach betreft, u weet, die kinderen van Korach zijn in de Bijbel een uitbeelding van wat de rijkdom van Gods genade vermag. Ze hadden er eigenlijk niet mogen zijn, want ze waren kinderen van Korach. U weet wel, en Datan en Abiram en hoe het allemaal maar was, weet u nog. Maar niet de minst staat er dan, maar de kinderen van Korach stierven niet. Maar het neemt niet weg dat die kinderen van Korach, uit het priestelijk geslacht overigens, dat die gewijd zijn geworden sindsdien aan de dienst aan de Heer. Dus aan de tempeldienst in het algemeen. Ze waren de tempelbewaarders en ze waren ook de zangers bij de tabernakel en tempeldienst enzovoorts. Ik heb u die dingen ooit een keer wat uitgebreider verteld. Het lijkt me niet dat ik dat elke keer opnieuw doen moet. Maar de verwijzing is dan toch naar een bepaalde categorie, een overblijfsel om zo te zeggen, dat er is door de verkiezing van Gods genade en dat er is tot heerlijkheid van Hem. Of dat een beeld is van de gemeente? Ja, ik denk het wel, ja. Of het een beeld is van Israël? Ja, ongetwijfeld. Of het een beeld is van het gelovig overblijfsel uit de volkeren uiteindelijk? Ja, ongetwijfeld ook. Het is een demonstratie van hoe een zondaar gerechtvaardigd wordt door de genade Gods. Zoals wij hopelijk ook wat nauwkeuriger weten, dat heel de roeping van de gemeente in onze dagen in het bijzonder is tot heerlijkheid Gods en tot een toonbeeld of tot een betoning van zijn genade in de eeuwen die resten, in de toekomende eeuwen zal ik maar zeggen. Dat is nogal veel, hè? Dat is nogal lang. Daar spreekt het over. En zij zijn ongetwijfeld ook degene die geacht werden deze psalm te zingen bij gelegenheid. Het begint met al gij volken klapt in de hand. Applaus. Het is trouwens een oud gebruik, hebben ze mij verteld, dat als de koning zijn opwachting maakt, de zojuist gekroonde koning, dan gaat hij op tour, weet je wel, door de stad, om zo te zeggen, en zich presenteren aan het volk. En het volk staat aan de kant en klapt in de handen. Of dat het Joodse gebruik is. Het Joodse gebruik is zwaaien met takken. Dat is van Loofhuttenfeest ontleend. Dat zwaaien met de lulab. Nee, er staat er ook. Als Jehu koning wordt, lees je in het Oude Testament, dan trekken ze takken van de bomen en palmbladeren enzovoort. En ze zwaaien daarmee. Maar als de Heer Jezus voor Jeruzalem verschijnt op de laatste dag van de 69e week van Daniël, dan roepen zij: gezegend is hij die komt in de naam des Heren, de zoon van David, staat er allemaal bij, de koning staat er allemaal bij. En ze zwaaien met takken. En het was niet eens Loofhuttenfeest. Het was nog Pasen, ze zaten er nog naast. Het was de tijd nog niet. Weet u hoe het verhaal verder gaat? Ze kwamen langs de vijgenbomen, de Heer vervloekte de vijgenbomen, want er groeide geen vrucht aan, want het was de tijd nog niet van de vijgen. Je hebt het verhaal nog een keer, in één adem, achter elkaar. Maar goed, daar gaat het nou dus niet over. Maar het gaat wel over dat klappen in de handen, uiteraard. Het is, er staat trouwens bij, juicht Gode met een stem van vreugdegezang. Een prachtig woord, vreugdegezang. De Engelsen vertalen met joyful noise. Zodat als u die mensen van Gator weer eens hoort zingen, die jongens en meisjes, make a joyful noise to the Lord. En je vraagt je af, waar hebben ze die uitdrukking toch vandaan? Joyful noise. Dan, nou bijvoorbeeld uit Psalm 47 vers 2, maar het komt wel vaker voor. Vreugdegezang. Een joyful noise, hoe zeg je dat? Blijde herrie. Nog een keer. Hè? Noise. Ja, geluid. Ja. Joyful noise. Vreugde, gezang. Men heeft het maar vertaald met gezang. Joyful noise. Maar dat is wat je dan doet. In het theater gaan we met de voeten stampen. In de handen klappen, met de voeten stampen. Herrie maken. Van, als vorm van instemming. En daarmee acceptatie. Wanneer was dat? Dat de koningin nog eens ergens langskwam en dat ze ook spontaan de mensen langs de weg begonnen te applaudisseren. Niet zo lang geleden, maar ik weet niet meer. Ik weet niet meer wanneer dat was. Maar dat is dus het klassieke en tamelijk vanzelfsprekende gebruik. En dat vind je dus in de Bijbel ook inderdaad terug. Al gij volken klapt in de hand, juicht voor God, juicht golde met de stem van vreugdegezang. Want de Heere, dat is de naam van God, hè, Jehovah. De Heere, de Allerhoogste, is vreselijk in de zin van te vrezen. Men zou hem vrezen, hij moet gevreesd worden, impliciet. Men zou hem dienen. Meer in het algemeen, men zou zijn macht erkennen en zich daaraan onderwerpen. Dat is vrezen, hè. Vrezen des Heren. Vrezen is in het Nederlands, in gewoon Nederlands, een negatief begrip. Maar van oudsher is het dat niet, hoor. Hij is te vrezen. Elders staat het ook zo, hè. De Heere die te vrezen is. Ja. Hij is vreselijk een groot koning. Een mag u weglaten. Te verouderd Nederlands. En een bestaat niet, dus je mag het altijd weglaten, hè. Hij is groot koning over de ganse aarde. Gezegd tot volken. Je leest dat later trouwens ook in de Bijbel, want in Jesaja lees je ook dat men in de handen klapt. Ik zal hem dus even naast leggen. In Jesaja 55 is dat. Waar op grond van het horen naar de Heere men gewisse weldadigheden van David zou ontvangen. Dat is vers 3. U weet wel, dat is het hoofdstuk waar er staat: en neigt uw oren, komt tot mij, hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken, vers 3, en u geven de gewisse weldadigheden van David. Hoe dan? Wel, de goddeloze zou zijn weg verlaten, vers 7... En de ongerechtige man zou zijn eigen gedachten verlaten en zich bekeren tot de Heere en luisteren naar de woorden Gods. Want dat is wat daar betekent, wat daar beschreven wordt. Er is een goede reden voor, de Heer zegt vers 8. Want mijn gedachten zijn niet uwlieder gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen. Want de wegen en gedachten van de Heer zijn hoger dan de onze. Dat betekent overigens niet, en daarom haal ik het nu aan, dat wij ze niet kunnen kennen. Dat is wel het verband waarbinnen zo'n vers gewoon geciteerd wordt van oudsher. De Heeren wegen zijn nou eenmaal hoger dan de onze, ze zijn ondoorgrondelijk. Maar de Bijbel zegt dat we juist daarom naar de Heer zouden luisteren, opdat wij die wegen en gedachten zouden kennen. Nou ja, daarom zijn we hier, denk ik, ook vanavond. En daarna staat er in vers 10 en 11 dat dat woord ook vrucht zou dragen. Het zal niet ledig wederkeren, staat er. Ook een beroemde uitspraak uit vers 11. En als u vraagt, maar wat is dan het resultaat daarvan? Dan is het antwoord, nou, de openbaring van het koninkrijk van Christus, van de Messias op aarde. Het herstel van de troon van David in alle heerlijkheid. En dat in overeenstemming met talloze profetieën. Vers 12. Want in blijdschap zult gij lieden uittrekken, uit de ballingschap namelijk. en met vrede, shalom, voortgeleid worden. De bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang. Daar komt hij weer, hè? A joyful noise. Voor uw aangezicht en alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. En dan moet u even opletten, want hier komt Israël voorbij. En er staan mensen langs de kant. En die maken de bergen, heuvelen, de bomen. Zij maken vrolijk gezang voor uw aangezicht. Want waar we mee van doen hebben, is met de koninklijke positie, niet alleen van de Messias zelf, de Heer Jezus, maar van heel Israël, als koninklijk volk. Hebben we die nog? Dat dringt niet zo vaak door, dit soort dingen. Maar Israël is dat koninklijk priesterlijke volk op aarde en het Messiaanse Rijk zal zijn een Israëlitisch rijk, wereldrijk. Dat is de bedoeling. En hier komen de Israëlieten aan, vanuit heel de wereld, van de einden der aarde. Ze worden verzameld, ze trekken op naar Jeruzalem en ze worden toegejuicht onderweg. Want het is het koninklijke volk. Of gewoon de koning, zo je wilt. U weet toch hoe dat was in... Het is nog aan het begin van de avond, dus het kan nog even. U weet toch hoe dat was in Daniël 2? Dat is dat hele hoofdstuk waarin uitgebreid die droom van Nebukadnezar enige malen voorbij komt. Ja. Eerst dat hij hem droomt, daarna dat de droom verteld wordt en daarna dat de droom verklaard wordt. U weet wel van dat beeld met die uitbeeldende, die achtereenvolgende rijken, wereldrijken noemen we ze gemakshalve, maar de achtereenvolgens de rijken die macht zouden uitoefenen over Jeruzalem, want daar gaat het feitelijk om, totdat uiteindelijk Jeruzalem zelf weer aan de macht komt, om zo te zeggen. Nou ja, tot aan de komst van de Christus, de zoon van David, die de troon in Jeruzalem zal herstellen. Maar in de verklaring van de droom kom je dan bij die steen, dat weet je, die steen zonder handen afgehouden. En die vernietigde het hele beeld. Nee, niet alleen maar die 10 tenen, het hele beeld. Het vermaalde dat. En het commentaar daarop is, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Zodat je consequent daar moet zeggen dat weliswaar die delen van dat beeld zijn een beeld van de Babyloniërs, de Medo-Persen, de Grieken, de Romeinen, wat het maar was. Maar de steen is een beeld van Israël dus. Als volk, dus ook heel consequent dan eigenlijk. Hè? Koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. En geen ander volk, dat hoef je niet uit te leggen. Welk volk dat dan is, toch? Dat is in ieder geval het volk van David. Uw volk. Als je het heel smal neemt. En dan is het het Joodse. Maar in het algemeen, het is natuurlijk het volk van Israël. Aan wie die beloften gedaan zijn. En daar gaat het dus ook over. Hier, in Jesaja 55, vers 12 en 13... Het gaat om de goede boodschap die gepredikt zou worden. De blijde boodschap enzovoorts. Met als gevolg de uittrekking, de verlossing van Israël en de aanbreking van dat definitieve koninkrijk van de steen. Dus een beetje oude uitdrukking die niemand meer kent, geloof ik. Maar die werd vroeger nogal eens gebruikt. Het koninkrijk van de steen ontleent eveneens aan Daniël 2... Maar dat is het koninkrijk van Israël. Die situatie namelijk, die vind je hier in Psalm 47 ook terug. Begrijp je me goed? Er staat volken. Al gij volken klapt in de hand. Waarom? Nou, omdat de Heere de Allerhoogste koning is over de ganse aarde. En daarna staat er, hij brengt de volken onder ons. Waarna je misschien toch vraag, vroeg of laat vraag je dat, wie zijn die volken in vers 2? Maar wie zijn dan de volken in vers 4? Of volgt u mij zo snel niet? Dat lijkt toch niet helemaal hetzelfde te zijn. Nou ja, oké, je kan er wat losser overheen gaan, dan heb je geen problemen, ook geen vragen. Maar dat is altijd zo, hè. En hoe minder nauwkeurig je leest, hoe minder vragen je hebt. Maar goed. Al gij volken klapt in de hand, juicht goden met een stem van vreugdegezang, want de Heere, de Allerhoogste, is vreselijk, een groot koning over de ganse aarde. Die Heere brengt de volken onder ons. Nou, dat is niet met zekerheid te zeggen, denk ik persoonlijk, maar het geeft mij wel de gelegenheid om even bij die term volken stil te staan, want de betekenis daarvan, dat wil zeggen wat het aanduidt, dat is niet zeker op grond van het woord zelf. Ik denk dat we naar aanleiding van Psalm 2 daar alles bij stil hebben gestaan, maar dat is dus alweer een poosje geleden, waar de psalm begint in Psalm 2 vers 1 met: waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? En je kan aantonen dat de volken heidenen zijn, want er zijn heel wat schriftplaatsen waarin dat zonder meer duidelijk is. En je kan ook andersom aantonen dat de heidenen volken zijn en de volken zijn de heidenen. En dat je dat door elkaar kunt vertalen en de vertalers doen dat ook. En dat is ook zo. Dit neemt echter niet weg dat ditzelfde vers, Psalm 2 vers 1... in Handelingen 4 vers 25 wordt aangehaald. En daar blijken de heidenen te zijn. Nou ja, de heidenen, de niet-joden, waarvan Pilatus dan de specifieke vertegenwoordiger was bij gelegenheid. Maar de term volken wordt in Handelingen 4 opgevat als aanduiding van Israël. Onder leiding van, nou ja, het Joodse volk onder leiding van Herodes. Lees het maar na. Zodat je misschien niet in Psalm 2 vers 1, maar dan toch in Handelingen 4 vers 25 leest, dat hier in vers 1 van Psalm 2 gedoeld wordt op heidenen en Israëlieten. En dan zijn die twee termen dus toch niet hetzelfde. En dat kan. Ik weet dat dat lastig is, maar dat kan. Zo is taal nou eenmaal. Iemand heeft ooit, ik weet niet wanneer, dat moet heel lang geleden geweest zijn, iemand heeft ooit het probleem geprobeerd op te lossen en heeft uitgevonden dat er twee in hoofdzaak twee verschillende woorden zijn die allebei met volk of volken, in meervoud, vertaald kunnen worden in het Hebreeuws van het Oude Testament. Het ene woord is goi. Wij kennen dat, goi, dat weet je, en in meervoud goyim. Het is bij de Joden een scheldwoord voor de heidenen. Je bent of een Jood of je bent gooi. En als je in Mokum woonde, dan was je Jood, hè? In Groot Mokum, daar woonden de Joden. En degenen die geen Jood waren, die waren gooiers. En als ze het niet heel duidelijk willen zeggen, zeggen ze dat is een Hilversummer. Wijzen ze elkaar, dat is een Hilversummer. Komt uit Hilversum. En dat bedoelen ze mee te zeggen, het is een gooi. Uit het gooi. Het is een heiden. Daar komen die namen vandaan, hoor. Heus. Vergis je me niet. Maar men heeft uitgevonden dat gooi dan het woord is voor ter aanduiding van de heidense volkeren. En dat am, uit de uitdrukking ami en lo ami, mijn volk en niet mijn volk, dat het woord am dan de aanduiding is van volk, maar dan specifiek het volk Israël. Het zou makkelijk wezen als het klopt, maar het klopt niet. Ik kan er niks aan doen, het klopt niet. En ik weet niet goed of zal ik het nou doen of zal ik het nou niet doen. In Genesis, hè, daar wordt gesproken over Abraham die vader zou worden van vele volken. En Sarah, die moeder zou zijn van duizenden miljoenen. Of van Abraham die vader zou worden van een groot en machtig volk. En de ene keer staat er Am en de andere keer staat er Goyes. Het wordt gewoon door elkaar gebruikt. Terwijl toch echt altijd de aanduiding is... Nou, niet al, ja, maar bij Abraham in ieder geval een aanduiding is van Israël. Nou ja, bij Abraham, bij Isaac, laat ik het zo zeggen dan. Dan is het in ieder geval de aanduiding van Israël. En bij Jacob is dat ook het geval. Bij Abraham kun je er nog onderuit door te zeggen... Nou ja, van Abraham stamt ook Ismaël en daarmee alle Arabische volkeren. Maar het neemt niet weg dat dezelfde termen de heel Genesis door herhaald worden... en gebruikt worden niet meer voor Ismaël... maar alleen voor Isaac en Jacob en voor de stammen van Israël. En ze heten Am, maar ze heten ook Goy. En niet alleen maar één volk, maar ook uitdrukkelijk vele volken. Dus zelfs als het in de Bijbel gaat over vele volken... dan kan het nog gewoon gaan over Israël. Ik kan het niet helpen, maar dat is zo. En in Psalm 2 is dat ook zo, hè. Ja, we moeten het er meer over zeggen. Je weet het dus niet. En nou lezen we Psalm 47. Al gij volken klapt in de hand. Welke volken? Hè? Ja. Alle volken. Hè? Zoveel als er zijn. Dat... is niet zeker, lijkt mij. Het blijkt ook uit de rest van het vers niet. Dat weet ik niet. Het maakt ook natuurlijk uiteindelijk niet zoveel uit. Want uiteindelijk zullen alle volkeren, geen enkele uitgezonderd, gebracht worden onder de heerschappij van Christus. Maar dat Israël zelf, dat koninklijke volk, zelf bestaat uit vele volken, dat zou ons niet moeten ontgaan. Israël zelf bestaat uit vele volken. Het is niet populair wat ik nu zeg. Maar ja, de Bijbel zelf zegt het. Enerzijds en anderzijds is het natuurlijk ook gewoon een historisch feit. Ongeacht of u dat nou bekend is of niet. De profetieën spreken er zo over. In Genesis al, dus je kan het niet missen. En in de psalmen moet je er dus ook op bedacht zijn. Waar gaat het over? Over wie gaat het? En ik heb de indruk dat het in vers 2 eerst gaat om de vele volken van Israël. En de volken uit vers 4, dat het daar gaat om de volken der heidenen. Die aan de vele volken van Israël zullen worden onderworpen.
Is dat ook omdat er natieën bij staat? Of
maar... Ja, dat zijn natuurlijk allemaal synoniemen. De vertalers hebben daar natuurlijk ook een... problemen. Het woord natie is niet de vertaling van gooi, ook niet van om, of van aan bedoel ik, maar van lom. Dat heeft de betekenis, het Hebreeuwse woord, lom, heeft de betekenis dat wat vergaderd wordt. En daarmee een gemeenschap. Maar ja, van Israël staat, het zal worden tot een hoop van volkeren, meerdere keren, een hoop van volkeren, en het woord voor hoop, kahal, betekent ook dat wat verzameld is. Het is ook het woord voor de gemeente trouwens. Kahal. De gemeente, de vergadering van Israël. Dus je hebt synoniemen. En, zo, en het is niet zo simpel om te zeggen... nou ja, het is een ander woord, dus is het een ander ding. Dat onderscheid is niet te maken. Een volk, een natie. Wat is het verschil tussen die beiden? Dat is heel subtiel. En soms ontstaat in het woord gebruik een verschillende gevoelswaarde, maar die kan 10 kilometer verderop al anders liggen. In het taalgebruik, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Dat weten we niet. Maar uit het verband lijkt het mij dat in vers 2 en 3 de Israëlieten aan het woord zijn, de verzamelde, of anders de gezamenlijke Israëlieten, al gij volken, welke volken? Nou, die vele volken waarvan Abraham vader zou zijn. Die volken die voortgekomen zijn uit Abraham, Isaac, Jacob en daarna de stammen van Israël, die inderdaad geworden zijn tot vele volkeren. Nee, dat is zo. Nee, dat staat ook gewoon in de Bijbel, hè. Want er staat er, en Ruben kreeg, dat weet ik het niet, een zoon Berech, van hem stammen de Berechieten, dat de Bourgondiërs zijn. Dat ga ik u nou niet vertellen. Dat is buiten de orde. Maar dat is, hè? Nee, dat is zo. Maar de Berechieten, het staat er wel degelijk. Hè? En Benjamin kreeg een zoon Bela, en dat de Belgen zijn, dat ga ik u nou dus ook niet vertellen. Maar er staat er wel, van hem stammen de Belachieten, of Belahieten, enzovoorts. Nee, je kunt het in de geschiedenis ook verder volgen, maar het staat gewoon in de Bijbel. En bij nader inzien, ik schrok eigenlijk toen ik ging tellen, blijkt dat er zo'n 70 kleinzonen van Jacob genoemd worden. Bij 70 volken denken wij immers aan de 70 volkeren uit de volkerentafel van Genesis 10. Maar Israël zelf wordt in de Bijbel, voor zover de Bijbelse geschiedenis rijdt, onderverdeeld in 70 volkeren. Ze worden genoemd, niet alleen de naam van de stamvader, maar van welke zijn de Belachieten en de, hoe ze maar, de Ardieten, die wonen in de Ardennen. Van huis uit, daar komt de naam vandaan. Je kunt ze volgen, maar het zijn er dus ook 70 in de Bijbel onderscheiden. Hè? En dat wij ze niet precies kunnen aanduiden. Wel, wij kunnen ook de 70 volkeren uit Genesis 10 niet nauwkeurig aanduiden. Sommige ongeveer. Sommige volkeren kunnen we zelfs helemaal niet plaatsen, omdat ons de historische lijn ontbreekt. De draad ervan kwijtgeraakt. Maar Bijbels is het, hè? Vele volkeren. Een menigte der volkeren, wordt gezegd tot Abraham. En nog een keer, menigte der volkeren, staat zelfs gooi bij. Zal ik die even zeggen, die vele volken dan maar? Even, dat is Genesis 17, vers 4 en vers 5. Staat er twee keer. Een menigte, een overvloed staat er eigenlijk. Hamon. Een menigte, een hamon wil zeggen een overvloed, abundance in het Engels. Overvloed der volken, met het woord gooi, overigens. En dan in Genesis 28 vers 3, waar het herhaald wordt aan Jacob, die zal worden tot een hoop volken, daar staat het woord kahal, een vergadering dus, een groep, een gemeenschap van volkeren, van hetzelfde ras, mag je dat zeggen? Van dezelfde afstamming. Natuurlijk, met gemeenschappelijke genen. Van Jacob, in dit geval staat er voor het woord volk Am. Genesis 28, vers 3. En in Genesis 35, was bij Bethel geloof ik. En Genesis 35 wordt het aan Jacob weer herhaald. Ik meen eveneens weer bij Bethel. Waar er weer staat een hoop der volken, kahal der volken. En voor deze keer heet het niet Am, maar heet het Gooi. En aangezien het 100% over hetzelfde gaat, betekent dus dat de woorden Am en Gooi door elkaar gebruikt worden. Dus met die woorden weet je het ook niet of Israël bedoeld wordt of heidense volkeren. Kan allebei. En daarna heb je natuurlijk Genesis 48, vers 4, waar het weer gaat over Jacob, of in verband met Jacob, Genesis 48, vers 4, een hoop van volken, dan is het weer Am. Hij heeft het over die God, zijn God, die tot hem gezegd heeft dat hij een hoop van volken zal worden. En daarna geeft hij zijn zegeningen door aan Efraïm, die dus in zichzelf ook tot een hoop van volken zal worden. Maar hetzelfde geldt op lager niveau voor alle stammen van Israël. Hè? Dat weet u, hè? En wat betreft Efraïm wordt het zelfs uitgebreid in Genesis 48 vers 19... tot een volheid van volken, vertaald met volle menigte. Maar er staat volheid van volken en dan is het ineens weer gooi. Wordt door elkaar gebruikt. En in het voorbijgaan staat er natuurlijk nog veel meer, maar dat is nou het onderwerp niet. Gaat er maar om dat u moet begrijpen dat ook het meervoud, volken en zelfs een veelheid of volheid of menigte of alle volken, dat kan hangt van de context af. Maar dat kan allemaal nog gewoon de aanduiding zijn van Israël, het complete Israël, van alle stammen wel te verstaan. Waar nog bij komt dat als er staat in het einde van vers 3 van Psalm 47... de Heer is groot koning. Groot koning, het zou gewoon een titel kunnen zijn, hè? Groot koning. Je hebt ook groot vizier, toch? Hè? Een groot hertog. Ja. Groot mandarijn, ja, dat bestaat ook. Maar dat... Ik kom ergens anders vandaan. Maar vooruit. Groot koning over de ganse aarde. Maar met het woord aarde hebben we hetzelfde probleem altijd. Want aarde... aarde wil eigenlijk gewoon zeggen een afgesloten, een begrensd iets. En als het gaat over hemel en aarde, dan is aarde niet de hemel, maar de aarde. Dat wat onder de hemel is, dan is dat de aarde. Die begrijpt u toch, hè? Maar hetzelfde woord, aarde, Eretz, wordt ook gebruikt voor Eretz Israël, de bekende uitdrukking. Alleen dat vertalen wij niet meer met aarde, hoewel het dat woord is, want je ruikt hem, hè? Eretz is gewoon ons woord aarde. Eretz. Maar dan heet het ineens het land Israël. Want dan is het ook nog steeds aarde of land en de begrenzing ligt er dan omheen. Dan is het dit land ter onderscheiding van wat over de grens ligt, horizontaal. Dus als er staat aarde, weet je, en zelfs als er staat hele aarde, moet uit het verband eventueel blijken wat bedoeld is. Gaat het over een specifiek stukje land, ter onderscheiding van andere landen? Of gaat het over alles wat onder de hemel is en wat niet onder water staat? Want je hebt dan ook nog de wateren en het droge land. Dat is ook aarde in Genesis 1. En daar wordt aarde onderscheiden van de zee. Dus je weet het nooit zeker. Bovendien, je hebt goede aarde en slechte aarde. Uit Matthäus 13. En dan heeft het nog een beperktere betekenis. Hè? Dan is het gewoon de grondstof, om zo te zeggen. Toch? Voor een tuinder is de aarde heel wat anders dan voor een ruimtevaarder, zal ik dan maar zeggen. Toch? Hangt er af wie de term gebruikt, binnen welke discipline, en zo is dat. Neem een woordenboek, zoek een woord op, en er zal blijken dat een hetzelfde woord verschillende, totaal verschillende toepassingen heeft binnen bepaalde verschillende disciplines. Dat wil zeggen vakken of takken van wetenschap, enzovoorts. Ja, een analogie is in de taal heel wat anders dan in de wiskunde. Nee, het heeft een gelijke basis. Daarom wordt het woord gebruikt, maar wat het in de praktijk is, ja, dat is heel wat anders dan, hè. Nou goed. Maar als u mij vraagt, ik zeg het niet met zekerheid, maar ik denk dat we in vers 2 en 3 van doen hebben met Israël zelf. In dat het beperkt wordt tot Israël en waarschijnlijk dus ook tot het land van Israël. Hoewel dat woord aarde aan het eind van het vers natuurlijk ook de overgang kan zijn naar vers 4, waar het weer gaat over volken. Maar die volken zijn in ieder geval de heidense volkeren, de niet-Israëlitische volkeren, want er staat, hij brengt de volken onder ons. Die ons is Israël, zo zonder meer, en die volken zijn de heidense volkeren, waarbij de situatie, het is wat korter de bocht, maar waarbij de situatie wordt omgedraaid. In het algemeen hebben wij het idee dat Israël onderworpen is aan de volkeren, vervolgd wordt door de volkeren enzovoorts. In ieder geval dat wat er officieel van Israël over is onder de naam Juda, het Joodse volk, dat wordt door de volkeren verdrukt, vervolgd, noem maar op. Het wordt door de volkeren overheerst, om zo maar te zeggen. Maar in het Messiaanse Rijk worden die rollen omgedraaid. Want als het dan al een koninklijke stam is binnen het koninklijke volk, dan is het Juda. Nee, het koninklijke volk is niet maar Juda natuurlijk. Hè. Het is geheel Israël. Geel Jacob. De naam staat hier trouwens ook, dacht ik. Ja, in vers 5. Dus dat lijkt me wel duidelijk. Maar zij zijn aan het woord. Israël is aan het woord. Hij brengt de volken onder ons en de natiën onder onze voeten. En het gebruik van deze twee termen brengt ons toch al gauw bij alle volkeren der aarde. Ik zou niet weten waarom er een uitgezonderd zou zijn. Te meer dat wij elders lezen inderdaad dat de volken, alle volkeren, alle dingen bovendien aan Christus, aan zijn voeten zouden worden onderworpen. Hij brengt de volken onder ons. Want de Israëlitische, ik zei niet Israëlische, de Israëlitische, het Israëlitische koninkrijk, om zo te zeggen, zal uitgebreid worden over de gehele aarde. Het koninkrijk van de zoon van David uit Juda zal niet beperkt zijn tot Juda, ook niet tot Israël, maar het zal zich uitbreiden over de gehele wereld. En daarmee over alle volken uiteraard. Hè. En dat is wat hier beschreven wordt. En dat neemt tijd. Dat is niet van de ene dag op de andere. U begrijpt maar wat aangeduid wordt. Zijn de gebeurtenissen vanaf het einde van de 70ste week tot aan het begin van de 1000 jaren. Omdat het einde van de 70ste week begint met een gelovig overblijfsel uit Juda. Voor aan wie en voor wie de Heer verschijnt. Om, beginnend met hen, zijn koninkrijk te vestigen. Dat moet dan beginnen nog met de herbouw van Jeruzalem en dat soort dingen. Meer de reiniging van het land, zoals beschreven in Ezechiël 39 enzovoorts. Maar het moet daartoe leiden dat niet alleen een Israëlitische staat gebouwd wordt en dat dus alle stammen van Israël terugvergaderd worden, maar ook dat de overige volkeren aan Israël zullen worden onderworpen. Nou ja, beginnen bij de buurvolken in ieder geval. Edom wordt al snel genoemd dan. Maar het eindigt bij Babel uiteraard, dat onderworpen wordt. Nou goed, over die tijd gaat het. Dan is er nog wat, het is jammer dat er gewoon staat, hij brengt de volken onder ons. U begrijpt, dat is een tamelijk neutraal woord, hij brengt de volken onder ons. Er staat namelijk, hij spreekt de volkeren onder ons. Dat kan je ook niet misverstaan, want er staat het woord dabar. Het woord voor woord. Het woord voor spreken. Het Hebreeuwse equivalent van het Griekse logos. Woord. Als er staat God is woord, staat er dit woord. Hè? Het punt is dat hij de volken onder ons, onder Israël, zal spreken. Op tweeërlei wijze, maar dat weten wij niet omdat het hier staat, maar omdat het natuurlijk elders staat. Op tweeërlei wijze, aan de ene kant, aan de positieve kant uiteraard, de prediking van het evangelie aan alle volken. Hetgeen in concreto gedaan zal worden, en trouwens ook officieel, want dat is het eigenlijk, officieel gedaan zal worden door 12.000 verzegelden uit elk van 12 stammen van Israël. Hebben die gevolgd? Uit 12 stammen, ik zeg het ongelukkig, want er zijn 13 stammen natuurlijk, dat weet u. Hè? Maar uit 12 stammen, want bij opsommingen heb je er altijd maar 12. Nee, hoogstens 12. Maar goed, uit elk van 12 stammen van Israël 12.000 verzegelden, hetgeen betekent dat er 144.000 officieel aangestelde predikers, dienstknechten van God zullen zijn, die het evangelie zullen brengen tot in de hoeken der aarde. Ik probeer mijn terminologie te ontlenen aan het hoofdstuk waar dat staat, dat is Openbaring 7. Want na het einde van de 70ste week van Daniël wordt eerst genoemd dat deze 144.000 verzegeld zullen worden. Kent u die uit Openbaring 7? Er is niks moeilijks aan. Vaak zoek ik de dingen op juist omdat ze moeilijk zijn. En nou doe ik het om te laten zien dat er niets moeilijks aan is. Want in Openbaring 6 waren wij bij de verduistering van zon, maan en sterren en dat soort dingen meer. in vers 12 en 13. Dat betekent dat je bent aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dus ben je bij de verschijning van de Heer op de Olijfberg, de ondergang van Jeruzalem en het verzameld worden definitief van een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem zelfs, maar uit de Joden in het algemeen, in de woestijn van Edom, in Petra. En van daaruit gaat het spel op de wagen, of hoe het maar heet. He? Van daaruit gaat het koninkrijk gebouwd worden dan. Maar ja, van daaruit zal een oordeel dus ook gebracht worden. Want ik zei net, hij doet het door zijn woord. Hij spreekt de volken onder ons. Hij doet het namelijk door enerzijds het evangelie te prediken, het woord Gods. Aan de andere kant ook doet hij dat door een oordeel te spreken over de goddelozen. En dat doet hij ook met zijn mond. Gaat op dezelfde wijze. Hij zal de tegenstander verdoen door de adem zijns monds. Hij zal tot hen spreken, dat was Psalm 2, in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken enzovoorts. Kortom, er gaat een vuur uit zijn mond uit, dan wel hittige toorn uit zijn neusgaten. Staat allemaal in de Bijbel. Door zijn woord. Dat aan de ene kant een zegen is en aan de andere kant een vloek. Dat is niks nieuws. Want daarom had je twee stenen tafelen en daarom waren ze beschreven van voren en van achteren. Dat wil zeggen, het slaat op de twee kanten van het woord Gods. Voor degene die gelooft is de zegen, voor degene die niet gelooft is de rots der struikeling en men zal erdoor verpletterd worden. Hebben we die nog? Dat zijn beelden door elkaar, maar het zijn 100% Bijbels verantwoorde beelden. In Openbaring 7 ben je met aan het eind van hoofdstuk 6 ook aan het eind dus van de 70ste week van Daniël. De verschijning van de Heer op de Olijfberg en wat daarmee samenhangt. Daarna lezen wij 7 vers 1. Na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde. Daarom gebruikte ik die term zojuist. Vier hoeken der aarde. Houdende, bedwingende, tegenhoudende. De vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. Boom in de betekenis van volk. Dus nog even geen storm. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel des levende Gods. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen. Maar ze mochten het nog even niet doen, maar ze zouden het gaan doen. Hè? De aarde en de zee beschadigen. Maar er werd gezegd, nog even niet, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Hetgeen betekent dat na de 70ste week van Daniël een van de eerste punten op Gods programma is de aanstelling van deze 144.000. En daarmee de terugverzameling ook van de 10 stammen van Israël. Want de Joden vormen er maar 2 of zo. Hè? Nou, dat is nog overdreven, maar goed. De Joden zijn afstammelingen van Juda en van Benjamin en van Levi. Maar het zijn lang niet alle afstammelingen van Juda. Het zijn lang niet alle afstammelingen van Benjamin. Het zijn ook lang niet alle afstammelingen van Levi. Echt niet. Want het andere deel van de afstammelingen van Juda, Benjamin en Levi bevond zich gewoon onder de 10 stammen van Israël. En is met die 10 stammen mee in de ballingschap gegaan. Zodat de hele term 10 stammen natuurlijk ook maar een eigenlijk maar een dwaze uitdrukking is. Hè? Nee, dat is zo. Ja. Nou goed. Zal ik het verder niet over hebben, maar dat betekent wel dat naast de Joden de overige stammen dus ook op zijn minst geïdentificeerd zullen worden. Anders kun je ze niet hebben, 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël. Die begrijp je toch? Deze 144.000 dienstknechten, staat in vers 4, 144.000, waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. En mocht u zich afvragen of hun dienstwerk, hun prediking, nog enig gevolg zal hebben, dan staat het erachter, want dat is toch de eerste vraag, of niet? Er gaan 144.000 zendelingen op stap. Aan het werk. Wat denk je dat er gebeurt? Zullen nou de mensen dan tot geloof komen? Het antwoord is... Na deze zag ik en ziet de grote schare die niemand tellen kon... uit alle natie en geslachten en volken en talen. Soms denk ik dat die synoniemen... natie, geslachten, volken en talen... dat er vier van die synoniemen gebruikt worden... om aan te geven dat het echt niet maar gaat om Israël... maar wel degelijk om alle volken. De gehele mensheid dus. En ik zag een grote schare... staande voor de troon en voor het lam. En dan niet zeggen, oh, dan weten we waar ze staan. Tenzij u het bedoelt op een hoger niveau. Want als men voor God staat of voor de Heer staat... betekent het dat men hem dient. Was het niet Daniel die dat zei? De God van de ganse aarde, voor welke ik sta? Of was het een andere profeet? Die ik dien, die ik vertegenwoordig. He? Voor wie ik sta. Nou, deze staan voor de troon. Wil zeggen, zij dienen degene die op de troon zit. Zij genaderen tot die troon, net als wij nu. Hoop ik tenminste maar. Genade tot de troon der genade. Maar in ieder geval de troon van de Heer, de troon van het Lam. Om binnen openbaring te blijven dan. En hier vind je die scharen die niemand tellen kan. Die niemand tellen kan, staat er. Niemand tellen kon. En van tellen moet je weten dat als iets geteld wordt, wordt daarmee toegeëigend. Daarom mocht David Israël niet tellen. Want zei de Heer, het is jouw volk, niet is het mijn. Het komt je niet toe om het te tellen. En u weet toch wel volkstellingen toedienen. Om te bepalen wie je tot het volk hoort. En om ze daarna belasting te kunnen opleggen natuurlijk, maar... Ja, nee, want als je bij het volk hoort, daar is dat voor. Maar het is een inventarisatie van eigendom. En hier staat, niemand kon het tellen. Elders lezen wij dat alles geteld is, zelfs de sterren aan de hemel en de haren op... op het hoofd van Sabrini niet, op het hoofd van Frits. Maar goed... En dan zou deze niet geteld kunnen worden. En bovendien, als zij de Heere dienen, dan zijn ze schapen zijner weide. En de Heer kent zijn schapen bij name en hij heeft ze geteld, of niet dan? Maar het punt is gewoon, niemand anders kan ze tot zijn eigendom maken. Ze zijn eigendom des Heeren. Dat is de betekenis van de term. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè? Goed. Kortom, dat is het resultaat van de prediking van 144.000. Enerzijds, anderzijds, maar dat is hoofdstuk 8, hebben wij van doen met oordelen die over de volkeren, nou ja, over de mensheid, maar ook specifiek over de volkeren gebracht zullen worden. En ook over specifieke volkeren in een specifieke volgorde. Al spreekt de Bijbel niet over alle volkeren in een specifieke volgorde, maar sommige worden speciaal genoemd, hè, in dat verband. Kortom, zo zal de Heer door zijn woord sprekend, om zo te zeggen, de volkeren verzamelen in de zin van ze brengen... tot Israël, ze ondergeschikt maken aan Israël en ze daarmee inlijven binnen het Israëlitische wereldrijk. Het Messiaanse Rijk dus. En dat is het dan. En daarom staat het er zo. Hij spreekt, Psalm 47 vers 4, hij spreekt de volken onder ons. Hij brengt ze dus, maar hij doet het via zijn woord. Het zij door de prediking van het evangelie, het zij door het brengen van oordeel. Hij spreekt de volken onder ons en de natiën spreekt hij of brengt hij onder onze voeten. Het lijkt me duidelijk dat dit weer een parallelisme is. Dat wil zeggen, de twee zinnen zeggen allebei hetzelfde. De volken zullen aan Israël worden onderworpen. Dat op... De opdracht maakt alle volkeren tot mijn discipelen, wordt volledig vervuld in de dagen van de wederkomst van Christus. En dus met name, in het bijzonder, de prediking van deze 144.000. Als u vraagt, zijn er dan niet nog een paar meer die dit doen, zeg ik jawel. En bovendien denk ik dat u en ik daar ook nog in betrokken zullen zijn in de toekomst. Wij waren in vers 4 bij de uitdrukking onder zijn voeten. Nou ja, onder onze voeten staat er. Hè? Hij spreekt de volken onder ons, hij brengt de volken onder ons, en de natiën onder onze voeten. Die uitdrukking onder onze voeten is een min of meer vaste uitdrukking in de Bijbel die wij kennen in elk geval uit Psalm 8. Wie is die zoon des mensen? Alle dingen hebt gij onder zijn voeten gezet. Of zoiets, hè. Alle dingen zouden onder zijn voeten gebracht worden. Dat wil zeggen, aan hem onderworpen worden. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet, staat er inderdaad. Aan het eind van vers 7 in Psalm 8. En waar dit vers in het Nieuwe Testament nogal eens geciteerd wordt, vind je de uitdrukking daar dus ook enige malen terug. Maar je vindt hem bijvoorbeeld ook in 2 Samuel 22. Hetgeen hetzelfde is als Psalm 18. Dus in die beide schriftplaatsen vind je dat. 2 Samuel 22 vers 39, dan wel Psalm 18 vers 39. Het is gewoon een kopie. De ene is een kopie van het andere, hè. Van het psalm van David. Zij vielen onder mijn voeten, zegt hij, David, nadat hij de hele toenmalige wereld veroverd had. Hetgeen kennelijk vele historici ontgaan is. Ook in de Bijbelse geschiedenis kom je dat dikwijls niet tegen, maar het is wel zo. Hij had zijn koninkrijk uitgebreid tot aan de Eufraat in het oosten, in elk geval. En wat het, ja, Babel ook, ja. En wat de Chaldeeën. En wat en Syrië in het noorden, en Edom en Moab en alles. En wat het westen betreft, had hij directe relaties met de volken van Tyrus en Sidon. Die wij in de historie kennen als de Foeniciërs. Maar zij werkten samen, ze hadden een verbond. Zoals die lui dus ook betrokken waren in de bouw van het paleis van David. Sterker nog, ik kreeg een cadeau van de koning van Tyrus. Hoe heette die man ook weer? Hiram, ja, ik weet altijd die naam. Hiram heette die man. Heette die koning, de koning van Tyrus, Hiram. Hij gaf David zijn paleis cadeau, hij bouwde het voor hem. Hetgeen betekent dat hij zich als onderworpen aan hem beschouwde. Want wat wij zo mooi kennen uit geschiedenis als de Feniciërs was in werkelijkheid een betrekkelijk klein volk dat onderworpen was aan Israël. En wat de geschiedenis ingegaan is als Feniciërs, dat waren in de praktijk in hoge mate de Israëlieten. En meer in bijzonder de stam van Dan, die zich in de dagen van de Richteren al bezig hield met de scheepvaart op de Middellandse Zee, minstens. In het lied van Deborah staat het, als ik me goed herinner, is dat Richteren 5. Waar was Dan toen er gevochten moest worden? Dan onthield zich op de schepen. Wat denkt u dat ze daar deden? Dat ze op woonboten woonden of zo. Die bevoeren de wereldzeeën. Tot in Amerika aan toe. Ik kan het bewijzen, maar dat zal ik vanavond niet doen. Doet er ook verder niet toe, maar het is nou eenmaal zo, hè. David had het wereldrijk van die dagen. En in de dagen van Salomo bereikte dat zijn hoogtepunt. Salomo trouwde met de dochter van Farao. En daar zou je uit moeten begrijpen dat Farao en Salomo dus een verbond met elkaar sloten. Want als twee koningen een verbond met elkaar sluiten, dan geven ze meteen een paar dochters weg zo over en weer. Dat weet u toch, hè. Daar zijn die voor, hè? Die dochter, zal ik maar zeggen. Ja, dat moet je begrijpen, maar het staat wel allemaal in de Bijbel, hè? Nou goed, het grootste wereldrijk aller tijden. Dat het niet opvalt is omdat het punt 1 maar kort duurde. Van halverwege de dagen van David tot en met de dagen van Salomo En daarna ging het fout. En bovendien valt het niet op omdat het wereldrijk daarna de geschiedenis is ingegaan als dat van de Foeniciërs. En dan denkt niemand meer aan Israël. Heel gek is dat. Maar berust op enige tamelijk noodlottige misverstanden. Maar David na zijn grote veroveringen roept dat dan. Hè? In Psalm 18 was dat. Hè? Zij vielen onder mijn voeten. Hij versloeg ze allemaal. Nou ja, in de kracht Gods. Want zo was dat natuurlijk. Hè? Zo lezen we trouwens ook in Maleachi. Het laatste hoofdstuk van het Oude Testament. Maleachi 4 vers 3. De goddelozen zullen tot as worden onder de zolen uw voeten. Waarmee het oordeel van de dag des Heren wordt aangekondigd. Die daarna in de allerlaatste verse van het hoofdstuk. En daarmee van het Oude Testament ook. Expliciet genoemd worden, de dag des Heren. De goddelozen, 4 vers 3, zullen tot as worden onder de zolen uw voeten. En in Romeinen hoofdstuk 16, helemaal aan het eind van de brief, opgesloten in een van de groeten, aan het eind van de brief, wordt gezegd dat de Satan haast onder uw voeten zal verpletteren. Hij zal het doen, maar hij doet het onder onze voeten. Zullen we even een snelle oefening doen? Een hele snelle oefening. Door wie wordt de Satan verpletterd eigenlijk, verslagen? Door Michael en zijn engelen, want het staat in Openbaring 12. En ik beweer al jaren, Michael en zijn engelen is gewoon Christus en de gemeente. Alleen dit vers, Romeinen 16 vers 20, heb ik nooit als argument gebruikt. Maar het hoort er wel bij natuurlijk. Hè? De Heer zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Waarom ook niet? Wij zouden de engelen oordelen. Dan worden boven de engelen gezet in de Bijbelse hiërarchie. Hè? De Bijbelse rangorde. Onder onze voeten dus. En in 1 Korinthe 15 staat dat Christus moet heersen. Totdat al zijn vijanden onder zijn voeten zullen gesteld zijn of zoiets. Ik zoek hem met opzet even op. Ja. 1 Korinthe 15 vers 25. Want hij moet als koning heersen. Totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Dat ik hem opzoek is omdat het vers dikwijls niet goed gelezen wordt. Of althans, men begrijpt het niet. Het woordje totdat, ik zeg dat altijd hoor, waar het ook maar voorkomt. En als het ook maar enigszins de zaken doet, het woordje totdat kan net zo goed betekenen op dat. Dat is een keuze van de vertalers. Bij totdat denken wij aan een bepaald tijdstip dat bereikt moet worden. Maar bij op dat denken wij aan een bepaald doel wat bereikt moet worden, ongeacht het tijdstip. Maar dat woord totdat, dat wordt door ons dikwijls verkeerd gelezen. Het gaat ook hier niet om een tijdstip, maar om een doel. Sterker nog, hij moet als koning heersen. Maar als hij als koning heerst, dan heeft hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd. Hoezo moet hij als koning heersen? Hoezo? Waarom moet hij als koning heersen? Omdat al de vijanden onder zijn voeten gelegd moeten worden, want dat staat in het Oude Testament. En dus staat er, hij moet als koning heersen, opdat vervuld wordt hetgeen in Psalm 8 staat, en Psalm 110, al de vijanden zullen onder zijn voeten gelegd worden. En als je het verkeerd leest, dan lees je dat hij een periode als koning zal heersen, en als hij uiteindelijk zijn doel bereikt heeft, dan is hij geen koning meer. Hij moet als koning heersen totdat. Wekt de indruk alsof hij daarna geen koning meer is. En dat betekent het niet. Dat kan het ook niet betekenen. Want hoeveel schriftplaatsen wil u hebben waar staat dat hij koning is tot in alle eeuwigheid? En dat zijn koninkrijk geen einde zal nemen. Dus dat tot dat kan niet. Het moet dus zijn op dat, vanwege een doel. En niet eens op dat doel bereikt zal worden, zo van zijn koningschap heeft als doel dat later in gedurende het koninkrijk dit doel bereikt wordt. Het punt is, als hij als koning is, dan is dat doel bereikt. En daarom moet hij als koning is, want hij moet alle dingen onder zijn voeten brengen. Het is hetzelfde namelijk. Nog zo'n voorbeeld. Ook precies zo'n omstreden tekst. Psalm 110, vers 1. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gesteld hebben tot voetbank uw voeten. En dan niet vragen tot wanneer zit Christus dus aan de rechterhand Gods. Nee, maar toch wordt het vaak zo uitgelegd. Hè? Hij zit nu aan de rechterhand Gods. En als alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn, als de volkeren geworden zijn tot voetbank zijn en voeten, dan zit hij daar niet meer, maar dan zit hij in Jeruzalem op een troon of zoiets. Maar zo steekt dat niet in elkaar. Het vers spreekt over de positie van Christus officieel aan de rechterhand Gods. En dat blijft altijd zo. Die positie houdt hij altijd. Nou ja, daar hangt rechtstreeks mee samen het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Er zijn er ook die leren dat op een gegeven moment gelovigen zo'n hoge priester niet meer nodig hebben. En in het bijzonder dat wij dat niet meer nodig hebben, want wij zijn al zalig en we zijn al behouden en we zijn al met Christus gezet in de hemel. We hebben al een nieuw verbond dat niet verbroken kan worden. En hoezo zouden we een hoge priester nog nodig hebben? Sterker nog, hoezo zouden wij een verbond nodig hebben? Want we zijn toch één met Christus. En het antwoord is, dat is dat verbond. Enzovoorts. Maar begrijpt die dingen dan niet. En daarom moet je dit weten. Totdat betekent dikwijls gewoon opdat. Het wijst gewoon naar iets dat bereikt moet worden. En dat kan een tijdstip zijn, dan vertalen wij met totdat. Maar het kan ook een doel zijn in het algemeen. En dan zeggen we opdat. Taal is lastig, soms. Dus sommige dingen moet je gewoon leren. Nou goed. Wat zal ik nog eens noemen? Nou ja, Hebreeën 2 vers 8 dan. Vooruit, tot slot. Maar ja, dat is Psalm 8, hè. Daar staat namelijk dat alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn. Hebben jullie dat nog? Alle dingen zijn al aan hem onderworpen. Hoezo tot dat? Alle dingen werden hem onderworpen toen hij opstond uit de dood en uitermate verhoogd werd en gezet werd aan de rechterhand Gods. Alleen de uitwerking daarvan zal in de toekomst zijn wanneer hij inderdaad die macht ook dwingend zal vestigen over de gehele aarde en daarmee over heel de mensheid. Dat vloeit daaruit voort. Dat moet nog gebeuren dan. Maar fundamenteel, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Goed. Maar daarmee heb je in ieder geval de uitdrukking leren kennen. En daar ging het me eigenlijk maar om. Uit Psalm 46 vers 4. Hij spreekt de volken onder ons. Hij spreekt of brengt de natiën onder onze voeten. Dat wil zeggen, de volkeren der aarde zullen onderworpen zijn aan Israël. Daar is een goede reden voor. Dat berust op het eerstgeboorterecht van Israël onder de volkeren der aarde. Ik heb begrepen in de loop der tijd dat het begrip eerstgeboorterecht onbekend is. Onbemind bovendien ook. En daarmee ook wordt weggeredeneerd. Ik zeg altijd dat sinds de Franse revolutie waarschijnlijk, sinds alle mensen zo nodig gelijk moeten zijn. Maar naar Bijbelse maatstaven is dat niet zo. En Israël heeft prioriteit onder de volkeren. Het eerstgeboorterecht, dat wil zeggen, als de volkeren verenigd worden, staat Israël aan het hoofd daarvan. Dan is het niet langer de staart, maar de kop. Dat is ook een Bijbels beeld. Maar goed, zal ik er verder niet op ingaan. Maar het eerstgeboorterecht van Israël brengt dat met zich mee. En het eerstgeboorterecht van het hele volk, onder de volkeren der aarde. Datzelfde eerstgeboorterecht dat toegelicht wordt in al die beloften, waarvan ik er straks een paar even heb aangehaald, met betrekking tot Israël zou een groot volk worden enzovoorts. Hangt er allemaal mee samen. Een koninklijk volk, een volk van koningen trouwens, staat er ook allemaal bij, hè? In de beloften aan Abraham. De volkeren zullen aan Israël onderworpen worden, want het koninkrijk zal aan geen andere worden overgelaten. Dat het met eerstgeboorterecht te maken heeft, ik zei het een beetje voor mijn beurt, maar het staat feitelijk in vers 5, al komt het woord daar natuurlijk niet voor, maar daar staat: hij verkiest voor ons onze erfenis. Onze erfenis, voor ons. Want eerstgeboorterecht is een kwestie van erfrecht. En de eerstgeborene erft de titel en al wat daarmee samenhangt. De verantwoordelijkheden en de plichten die daarbij horen. En dus het eventuele koningschap en priesterschap. Daarom heet Israël dus ook een volk van koningen en priesters. Wat net zo goed kunnen staan een volk van eerstgeborenen. Het is precies hetzelfde. Je moet de inhoud van de termen kennen natuurlijk. Hè? En hij verkiest voor ons onze erfenis, wil zeggen dat Israël uiteindelijk in de dagen van de wederkomst van Christus zijn erfenis zal ontvangen. En dat is de troon over alle volkeren der aarde. Dat die troon in hoogste instantie thuis wordt bij één persoon, dat is inderdaad ook weer zo. Dat is die piramide, die hiërarchische piramide, weet u wel. Koninkrijk komt toe aan Israël. Binnen Israël komt het toe aan de stam van Juda. En binnen de stam van Juda komt het toe aan het huis van David. En binnen het huis van David komt het toe aan de Heer Jezus Christus als de rechtstreekse wettige erfgenaam van David. En hij leeft. Dus is hij de erfgenaam, kan niet missen. En daar gaat het dus over. Hè? Maar het is de erfenis van Christus als eerstgeborene. Maar het is ook de erfenis van Israël als eerstgeborene onder de volken. Van oudsher werd de term gebruikt Israël als de spits of Israël aan de spits der natiën. Onder punt. Bovenaan. Klassieke term. Denk ook uit de Maranatha-beweging, maar vooruit. Hè? Maar dat is wat het is. Israël zal de erfenis in ontvangst nemen. Dat in de praktijk de gemeente nog weer boven Israël staat, dat is ook zo. Want in die piramide heb je de volkeren, daarboven Israël, daarboven de gemeente en daarboven de Messias. En vanuit het standpunt van Israël gezien, wij behoren tot de Messias. Met zijn positie in de hemel enzovoorts. Met andere woorden, deze woorden kunnen ook met gemak op de gemeente van toepassing gebracht worden. Want wij zouden immers de aarde beërven. En oordelen samen met Christus. Maar het neemt niet weg dat iets dergelijks ook over Israël gezegd wordt. Met dit verschil dat de gemeente een positie inneemt nog boven Israël. En dat de erfenis van de gemeente bestaat uit Israël en de volkeren dus. Alles wat daaronder komt. Dat is hiërarchie. Hij verkiest voor ons onze erfenis. De heerlijkheid van Jacob, want de erfenis wordt de heerlijkheid genoemd. Maar heerlijkheid is een van de synoniemen voor koninkrijk. Vandaar dat het ook heet de troon zijner heerlijkheid. Heerlijkheid en koning. Ik zeg altijd, maar dan neem ik het Nederlands. Het woord heerlijkheid in het Nederlands is een synoniem voor, of een parallel van een graafschap. Graafschap van de graaf. De baronie is van de baron, hè, van Breda is dat. Hè. En dan heb je nog het hertogdom, is van de hertog. En dan heb je nog de heerlijkheid, dat is van de heer. En de Heer Jezus Christus heet nu eenmaal de Heer, dus zijn koninkrijk, zijn, hoe noem je dat, het gebied waarover hij heerst, heet dus heerlijkheid. En daarom hebben de vertalers dat woord genomen. Hè? Ja, in Nederland moet je dat ook nog hebben, de heerlijkheid van...
Ja, van Amerongen
en Marien. Kijk, Marienwaard. Ja. Van Amerongen. Oh.
Ja, dat weten
we. Nou ja, ik ken de heer van Ommeren en de heer van Waterstein. Oh ja. Betovergrootvader was dat, geloof ik. Heer van Ommeren en heer van Waterstein. Die heette Van de Steen, Van Ommeren, Van Waterstein. Van de Steen, heer van Ommeren en heer van Waterstein. Waaierstein. Waterstein in de Betuwe, van de Batavieren. Dan weet ik waarom ik zo'n voorkeur heb voor de fiets. Dat is mijn Bataafse achtergrond. Maar vooruit maar weer. Van moederszijde was dat. Toen maar. Hij verkiest voor ons onze erfenis. De heerlijkheid, zeg maar het koninkrijk. De koninklijke heerlijkheid van mijn part. Van Jacob, let op hoe het er staat. Van Jacob. Het is gewoon dat volk. Dat volk is ook zijn aardse positie en betekenis. Hè? Jacob en Israël is... Misschien hetzelfde, maar de woordkeus wordt toch bepaald door het gewicht wat eraan hangt. Hè? Israël duidt specifiek op een gelovig volk eigenlijk. Maar Jacob wil zeggen, het is gewoon de natuurlijke afstammeling en erfgenamen van Jacob. Israël, ja, natuurlijk Israël. De heerlijkheid van Jacob die hij heeft lief gehad in de zin van die hij heeft voorgetrokken. Die hij gepromoveerd heeft, die hij aangesteld heeft tot eerstgeborene. En afgezonderd heeft van zijn broederen, om nog eens wat termen uit Genesis in dat verband aan te halen. En dat het een en ander zijn beslag zal krijgen vanuit Sela, vanuit Petra, verklaart waarom dat woord hier dus weer genoemd wordt. Want van daaruit zal Israël gebracht worden naar Canaan, van daaruit zal het koninkrijk gebouwd worden. Daar ook wordt de Heer genoemd de koning. Want als men voor het eerst uittrekt uit deze verzamelplaats in de woestijn van Edom, dus Micha 2, de laatste vers, als ik me goed herinner, dan trekt men uit, dan zal de Heer voor een aangezicht uitgaan, de koning in een spits staat er, voorop. En dan trekken ze de sik uit, hè? U weet wel, die kloof van de toegang, eigenlijk de uitgang van Petra. Ja. Sela, van daaruit. Er staat: God vaart op met gejuich, de Heere vaart op met het geklank der bazuin. Dit kan, natuurlijk ligt het voor de hand om, kijk, als je van niks weet, of bijna van niks weet, dan zeg je, dat gaat over zijn hemelvaart. Waarom ook niet? Het laatste woord van de psalm is zeer verheven. Hij is zeer verheven. Het is de verhoogde positie van Christus zittende aan de rechterhand Gods, die uitermate vernederd was geworden, Filippenzen 2, maar daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. En toen zei hij, de Heer Jezus namelijk, toen het gebeurd was, zei hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde en heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En woorden van die strekking. Toch? En anders lees je Openbaring 1, dus iets mystieker. Maar daar staat hetzelfde. Hè? Dan is hij de opgewekte, degene met de sleutels van de hel en de dood. Die dood was en die leeft. En die recht heeft op het koninkrijk over de ganse aarde. En je vindt hem dus in hoofdstuk 4 en 5 in de gedaante van de lam. Op de troon, logischerwijze. Daar gaat het over. Maar met deze aanloop... En zeker met het noemen van Sela heb ik ook in mijn gedachten hoe men uittrekt uit het gebied van Petra en optrekt naar Jeruzalem. Dat heet in de Bijbel namelijk ook opgaan naar Jeruzalem. Daar is een goede reden voor. Jeruzalem ligt namelijk hoog. En wat het uitgaan uit Petra betreft, elke keer... ja, ik ben er nogal... enige malen geweest, kan ik wel zeggen. Maar elke dag weer opnieuw moest je weer terug Petra uit. En dan was je eindelijk bij de SIK aangekomen. En dan dacht je, nou, dan heb ik Petra achter me, dan zijn we er zo. Maar dan moest je nog, bijna 2 kilometer is het gewoon, 1600 meter officieel, dacht ik. Dan moet je nog die SIK door eruit. En dat heb je niet in de gaten, maar dat is toch verschrikkelijk zwaar, zeg. Want je gaat omhoog. Naar de hoogvlakte van Edom is dat dan, hè. Je komt vanuit de diepte en het is omhoog, maar je hebt er geen erg in, eigenlijk. Maar het is wel degelijk een optrekken, ook als men Petra verlaat naar de oostzijde, dus via de SIK. Dus ik heb er geen problemen mee. God, vaart op, trekt op, vaart op met gejuich. En ik denk dat het gewoon een analogie is, hè. Het een is de uiterste verhoging van Christus vanuit de uiterste vernedering. Maar als die dingen hier op aarde gestalte krijgen, dan krijgen ze, hoe moet je dat zeggen, dan krijg je een uitbeelding daarvan. Ook een optrekken vanuit de diepte, want Petra ligt feitelijk in de diepte, aan de grens van de Araba. Hè. Als dat geen diepte is, weet ik het niet meer. En van daaruit moet opgetrokken worden, eerst naar de vlakte van Edom en dan later nog naar Jeruzalem omhoog. En dat is een flinke steile weg. Weet je nog de weg van Jericho naar Jeruzalem? Van de Dode Zee dan van mijn pad naar Jeruzalem. Die moeten ze dan toch omhoog. Dus het is echt wel een optrekken. Hè? Goed. God vaart op met gejuich. De Heer vaart op met geklank der bazuin. Dat wil zeggen, er wordt het een en ander uitgebazuind. Het wordt bekend, om zo te zeggen, maar dat is een understatement. Het wordt bekend aan de volkeren, aan de gehele mensheid. Nog afgezien van dat geklank der bezuin natuurlijk ook weer betekent dat een en ander gepaard gaat met het prediking van het evangelie met grote kracht. Maar ook met het spreken van oordeel, eveneens met grote kracht. Het hoef je dus niet te verbazen dat in verband met de wederkomst van Christus nogal eens gesproken wordt over bazuinen. En als het gaat over de openbaring van zijn kracht en heerlijkheid, dan kom je maar zo bazuinen tegen. Waarom ook niet? En in het Oude Testament vanzelfsprekend ook, maar dat verwijst allemaal naar de toekomst. Dat is profetisch, hè? Goed. God vaart op, wordt verhoogd. Is de gedachte. Maar inderdaad, dat opvaren is hetzelfde woord als in Psalm 68, vers 19. Kent u die? Psalm 68, vers 19. Opgevaren naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en de mensen gaven gegeven. En daar is de verwijzing naar de opstanding en hemelvaart van Christus in het verleden inmiddels. Uiteraard, hè? En daarna aangehaald natuurlijk in Efeze 4. Maar vooruit, hetzelfde begrip. Met het geklank der bazuin. Met de stem van de bazuin. En die termen kom je dikwijls bij elkaar tegen, uiteraard. Het is wel leuk, het woord geklank is kol, maar het is ons woord keel. Geklank. De keel maak je geluid. Hè? Het geklank der bezuin, kol van de shofar. Psalm zingt Goden, psalm zingt. En nog een keer, psalm zingt onze koning, psalm zingt. En wat je zomaar uit de parallel concludeert, is dus dat God koning is. Die heb je toch, hè? Die parallel, hè? Psalm zingt Goden, psalm zingt. Psalm zingt onze koning, psalm zingt. Synoniem parallelisme, wat in de eerste zin heet koning, in de eerste zin heet God, heet in de tweede zin koning. God is koning. En het is dus inderdaad het koninkrijk Gods. Daar komt het op neer. En de koning, ja, voor zover men hem ziet, is hij het beeld van de onzienlijke God. Christus toch? Hij is God. Dus de uitbeelding namelijk van Gods wezen, dus is hij God. Dat daar niet alles mee gezegd is, mogen ook duidelijk zijn. Maar je kunt dus gewoon zeggen, God is koning, dan wel Christus is koning. En dat je hem niet kunt missen, dat blijkt, want vers 8 zegt, want God is koning der ganse aarde. Staat er dus letterlijk. Maar het betekent weer dat de Messias dus God is. Dit zijn schriftplaatsen, die zou je moeten gebruiken bij de prediking van het evangelie aan de Joden. Voor zover ze tenminste nog enige belangstelling hebben voor het Tanach, voor het Oude Testament. Want daaruit blijkt dus dat de Messias God is. De koning is toch de Messias? Dat geloven ze. Althans, dat zeggen ze als orthodoxen te geloven. Maar hier staat dat hij God is. En zelfs met grote nadruk. Niettemin, toen hij zoiets suggereerde, in de tijd werd dat gebruikt als argument om hem te kruisigen. Wegens godslastering. Maar hier staat het gewoon. En zo zijn er nog wel meer van die schriftplaatsen natuurlijk. God is koning de ganse aarde. Wat betreft dat psalm zingt, wij denken meteen aan prachtige koren enzovoorts. Dat zal waarschijnlijk ook wel uiteindelijk het geval zijn. Zoals het ook het geval was in de tempeldienst. Zelfs tabernakeldienst onder de kinderen Israëls. Maar de grondbetekenis blijft nog altijd dat de mensen, het koor, dat de mensen gemeenschappelijk tezamen namelijk dezelfde teksten uitspreken, met elkaar instemmen, heet dat, en dezelfde teksten uitspreken tot eer van God. En in welke toonaard dat gebeurt, en welke toonladder, dat is van minder belang, hè. U weet wel, dat is het oude verhaal over de engelen zongen bij de geboorte van het kinderke Jezus in Bethlehem. En daarom komt altijd wel iemand ons vertellen dat er nergens staat dat de engelen zongen. Hoe komt het dan dat wij dat geleerd hebben? Nou, als de engelen gemeenschappelijk dezelfde tekst uitspreken, dan zingen zij, want dat is zingen. Ja. En het effect heet een choruseffect. Een geluid dat zich verdubbelt en verdubbelt en verdubbelt. Dat heet chorus en daar komt het woord koren vandaan. Kortom, men zou gezamenlijk als uit één mond, ik leen hem uit Romeinen 15, daar gaat het over de gemeente, wij zouden gezamenlijk als uit één mond de Heer groot maken. En ons zingen is daar eigenlijk de uitbeelding van, niet het ding zelf. Ik hoop dat u die ook begrijpt. Zingen is ook symboliek. Gemeenschappelijk. Dus de uitbeelding van hoe wij gezamenlijk actief betrokken zijn in het werk tot heerlijkheid Gods. Dat is wat het is. Goed. En die gedachten zitten natuurlijk ook achter deze woorden. Psalm zingt Goden, psalm zingt. Psalm zingt onze koning, psalm zingt. Want, en er komt de reden, want God is koning der ganse aarde. Ik denk dat het inderdaad dan de hele aarde is. Alles wat onder de hemel is, om zo te zeggen, alle volkeren. Psalm zingt een onderwijzing. Er staat bij psalm zingt met een onderwijzing, maar met staat er niet. Hè? Psalm zingt een onderwijzing, maar dat begrip kennen we, want we hebben al gezien van sommige psalmen, bijvoorbeeld psalm 45, om niet te ver terug te grijpen. Psalm 45, psalm 44 trouwens ook, dat die psalmen heten een onderwijzing. Ze worden zo genoemd. Een onderwijzing en lied der liefde, psalm 45. Psalm 44, een onderwijzing voor de opperzangmeester enzovoorts. Dat wil zeggen, de psalmen sowieso zouden onderwijzend zijn. Dat zijn de 150 psalmen in onze Bijbels. Maar in de bredere betekenis, wanneer wij teksten uitspreken waarin God verheerlijkt wordt, is het onderwijzing. Het is namelijk wijzen op hem. Over wie wij spreken, dan wel over wie wij zingen. En eventueel tot wie wij spreken en zingen, uiteraard. Het heeft een leerstellige functie, het zingen. Het gaat niet meer alleen maar om een beetje plechtige klanken. Het gaat om de inhoud daarvan. Psalm zingt een onderwijzing. God regeert over de heidenen. God zit op de troon zijner heiligheid. De laatste uitdrukking vind ik wel aardig, de troon zijner heiligheid. Wij kennen namelijk de uitdrukking troon zijner heerlijkheid, al was het maar uit Matthäus 25, wanneer de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid, enzovoort. Maar we kennen ook de berg zijner heiligheid. Uit bijvoorbeeld Joël 2. Blaast de bezuinte Sion, juicht op de berg zijner heiligheid of mijner heiligheid, wat er bestaat. Dat is dus de aanduiding van Jeruzalem in het algemeen. De berg Sion in Jeruzalem in het bijzonder, de plaats van de troon. Namelijk, de troon zijner heiligheid. Bovendien betekent het dat via die troon, en via degene die op de troon zit, God gediend zal worden. Want wat heilig is, is heilig omdat God dient. En wat geheiligd is, is gewijd aan de dienst van God. En de troon zijner heiligheid is dus gewoon zijn heilige troon. Maar die troon is heilig omdat hij ten dienste staat aan God. Als het te moeilijk is, dan zeg ik gewoon, nou ja, de koning is hoge priester en de hoge priester staat in dienst van God. En Christus' functie als koning en hoge priester is een functie in dienst van God, aan wie hij nog steeds onderworpen is, volgens 1 Korinthe 15 overigens. Ja. Daarna staat er, de edelen der volken zijn verzameld. De edelen der volkeren. Dat woord edelen is niet noodzakelijk verkeerd vertaald. Integendeel. Maar wij moeten het wel begrijpen. Het woord edel heeft de betekenis van edelmoedig. En edelmoedig in het Nederlands heeft de betekenis van genereus. Vrijgevig. Dan wel vrijwillig. Of gewillig. Dat is edel. In de Bijbel. En dit woord is hetzelfde woord dat gebruikt wordt in verband met de zogenaamde vrijwillige offers. Het wordt dus meestal met vrijwillig vertaald. Nou, zeker de helft van de keren dat het voorkomt in het Oude Testament, wordt het zo vertaald, vrijwillig. En dat is het. Daarom denk ik dat het niet specifiek gaat om de adel, om zo te zeggen, om de leiders der volken, maar om de gelovigen uit de volken. Die zijn immers gewillig. En u weet hoe dat is, hè? Gelovigen zijn per definitie gewillig. Zij luisteren namelijk naar het woord van God. En zij onderwerpen zich aan de Heer en zijn woord en daarmee aan de koning. Dat doe je gewillig. En van Gods wegen wordt dat inderdaad beschouwd als edel. In hoogste instantie zijn de woorden van toepassing natuurlijk op de Heer Jezus zelf. Er was een die vrijwillig zijn leven eens gaf, zingen wij niet voor niks. Hij was gewillig om de wil des vaders te doen. Maar het wordt in het algemeen in de Bijbel aangeduid als zijn gehoorzaamheid, dan wel zijn geloof. En dan begrijpt u dat die termen inderdaad gebruikt kunnen worden voor alle gelovigen. Ik denk dus dat de uitdrukking edelen der volken gewoon slaat op het gelovig overblijfsel uit de volkeren. Per slot, dat is die schare die niemand tellen kan uit die we juist gelezen hebben in Openbaring 7. Degenen die uit de volkeren tot geloof zijn gekomen en daarmee inderdaad zijn koninkrijk binnengaan, dan wel inmiddels zijn binnengegaan.
In de zin van vorst misschien?
Ja, men beschouwt het dus als de vooraanstaanden uit het volk. En ja, misschien staan ze vooraan. In de praktijk is het zo, maar het woord zelf zegt dat niet. Het woord zelf duidt op gewilligheid. En dan ben je al gauw bij onderwerping, gehoorzaamheid, geloof enzovoorts. En ik denk dat het dat gewoon betekent. Dat diezelfde lui van Gods wegen aangesteld worden inderdaad tot vorsten en koningen, dat is ook zo. Maar we zouden het niet in eerste instantie in de term lezen. De edelen der volken zijn verzameld. De gelovigen uit de volken uiteraard zijn verzameld tot het volk van de God van Abraham. Worden aan de voeten van Israël onderworpen, om zo te zeggen, met de woorden uit vers 4. En dan nog zo'n typologische uitspraak. Want de schilden der aarde zijn van God.
die zeer verheven is. Hij is zeer verheven. De schilden der aarde zijn van God. Begrijpt u de betekenis daarvan? Het oude gebruik is dat de overwonnene, nou ja, dat is misschien te negatief, degene die zich onderwerpt, legt zijn schild, niet gooit zijn schild, nee, legt zijn schild aan de voeten van degene aan wie hij zich onderwerpt. Dat wil zeggen, het schild staat voor zijn weerstand. Hij geeft zijn weerstand op en legt het schild aan zijn voeten. Maar dat is wat de uitdrukking hier ook betekent. Je moet die termen dan dus kennen. Want de schilden der aarde wil zeggen dat alles op aarde zich heeft onderworpen aan de Heer. Komen dan alle mensen tot geloof? Nee, maar voor zover ze niet tot geloof gekomen zijn, zijn zij geoordeeld geworden. Dat is wat uiteengezet wordt op nogal eenvoudige wijze in Matthäus 25. Wanneer de Zoon des Mensen komt op de troon zijner heerlijkheid, vanaf vers 31... dan zullen de volkeren voor zijn aangezicht verzameld worden in twee categorieën. De ene categorie wordt beschreven als bokken en zij worden geoordeeld en worden geworpen in de buitenste duisternis. En de andere categorie zijn de schapen en ja, die gaan zijn koninkrijk binnen. Zodat het eindresultaat wel degelijk is, althans bij de aanvang van de duizend jaren om zo te zeggen, dat alle mensen op aarde gelovigen zijn. En als u mij vraagt, dat is dus de schare die niemand tellen kan. Of het zijn de edelen der volken die verzameld zijn geworden. Dat is Psalm 47, vers 10. En ik schiet snel naar Handelingen 15, want daar heet het in vers 16 dat de troon van David hersteld zal worden in Jeruzalem. En wat ervan verbroken was weer opgebouwd, zal weer opgebouwd worden. Vers 17, opdat de overblijvende mensen, zeg maar een overblijfsel, opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is. De overblijvende mensen, de heidenen namelijk, ik lees en ook als namelijk hier hoor, opdat de overblijvende mensen de Heer zoeken, namelijk al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, want al wie de naam des Heeren aanroept zal zalig worden. En dat betekent in die dagen dat men zal overblijven, dat wil zeggen overleven in de dagen van de grote verdrukking en daarmee het koninkrijk van Christus zal binnengaan. En daarover sprak deze psalm. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we danken u voor het grote voorrecht dat wij van u dit woord hebben ontvangen. Dat woord dat ons steeds spreekt over die dingen die in de toekomst alsnog zichtbaar gemaakt zullen worden, maar die hun beslag fundamenteel gekregen hebben in de opstanding van onze heiland uit de dood. We danken u dat hij die eenmaal leed voor onze zonden inmiddels gezeten is, uitermate verhoogd aan uw rechterhand. En dat we met vrijmoedigheid tot hem mogen gaan om ons nu reeds te buigen voor hem die op de troon zit. Om te staan voor die koning der koningen en die heer der heren. En om te dienen die hoge priester naar de ordening van Melchizedek. We danken u dat we ondanks alle omstandigheden om ons heen, ook in de loop van de geschiedenis, bevestigd worden steeds opnieuw door uw woord, dat eenmaal diezelfde heiland zal verschijnen hier op aarde in zijn grote kracht en heerlijkheid om alsnog de aarde en de volkeren in de praktijk ook aan zich te onderwerpen. We danken u dat we mogen weten dat dat de vervulling brengt van al uw beloften. Beloften die al gedaan zijn ooit aan de eerste mens. En beloften waaraan wij nu reeds deel hebben als eerstelingen. Maar beloften die vervuld zullen worden en zichtbaar getoond, gemanifesteerd zullen worden, geopenbaard zullen worden aan en in de wereld. We danken u ook te mogen weten dat dat niet ver weg meer is. En dat alle tekenen erop wijzen dat binnen afzienbare tijd deze profetieën een vervulling zullen krijgen en dit keer definitief. We danken u dat we daaruit mogen leven. En dat we in het bijzonder mogen weten dat onze toekomst is inderdaad niet eens op de aarde, maar in de hemel. Dat u ons als een volk van eerstelingen verzamelt uit de volkeren, ons erfgenamen maakt van die beloften aan Abraham, Isaac en Jacob en ons deelgeeft aan onze heiland, de Messias, van Israël, maar ook van de volkeren. Wij danken u daarom voor die zalige hoop en dragen onszelf aan u op. Omdat wij als uw kinderen en in het bewustzijn van onze hemelse roeping door het leven zouden gaan en onze hoop en verwachting voor elke dag zouden stellen op u. Geeft u daartoe al wat wij nodig hebben op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.